De kerkraad deelt dit volgende mee. Voor de kerkraad is schuldbelijdenis gedaan voor de zonde tegen het zevende gebod. En dat de catechisanten maandag en dinsdag op de gewone tijden verwacht worden. En volgende week zondagmiddag Dominica Visser afscheid zal nemen van onze gemeente. En in ondertrouw zijn opgenomen Jacob van Willigen en Marianne Visser. Hun huwelijk zal donderdag 11 juni bevestigd worden om 14:30 door dominee Dedewit in ons kerkgebouw. Dit zal de Heere wil en we leven.
Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde uit het niets heeft voortgebracht, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, van die God die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen, geliefde gemeente, voor een gedeelte hier en voor het meerderdeel in uw woningen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen uit Psalm 105. Eerst het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind en al wat hij Isaac heeft gezworen. Dus 5 en 6 uit Psalm 105.
Thank you.
luisteren we nu met verschuldigde eerbied naar Gods heilige wet. We zingen daarna het tweede vers op Psalm 130, zo gij in het recht wilt treden. Daarna openen wij Gods heilig woord en willen lezen uit het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 22.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult in geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizendengenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte in 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. Ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel. En nam 2 van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de 3e dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens: Blijf gij hier met de ezel En ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. En als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en ze beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde een altaar en schikte het hout erop. En bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan die jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde die plaats de Heere zal voorzien. Waarom heette het daar gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham en zeide de tweede maal van de hemel. En zeide, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker, ik zal u grotelijk zegenen en u zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijn de vijanden erfelijk bezitten. En uw zaad zullen gezegend worden, alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzamer geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens en ze maakten zich op en ze gingen samen naar Beersheba. En Abraham woonde te Beersheba. En het geschiedde na deze dingen dat men Abraham boodschapte, zeggende, zie, Milka heeft ook Nahor, uw broeder, zonen gebaard. Hus zijn eerstgeborene en Bus zijn broeder, Kemuel, de vader van Aram, en Seset en Hazo en Bildas en Jitlaf en Betuel. En weet u al van Rebecca en deze acht baarde Milka aan Nahor, de broeder van Abraham. En zijn bijwijf, welke naam was Reuma, diezelfde baarde ook Teba en Gaham, Tahas en Maasa.
Liefde gemeente, we willen samen stilstaan bij deze geschiedenis en als tekst noem ik u vers 8. En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. We zijn afhankelijk van de zegen des Heeren en willen tot hem uitgaan in gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden willen wij gedenken aan Jonathan Boer, die nog in het Sophia ziekenhuis is. En willen ook denken aan Hester Verbaas. Zoeken we nu Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Die een vreemde zondag, heren, zo anders dan we gewoon zijn, alweer enkele maanden. En toch, met enige meer nu vergaderd in uw huis, dat doet ons toch ook goed. Daar mogen we u voor danken. Laat het mogen zijn een wolkje als eens mans hand, heren. Dat straks de kerk weer vol mag zijn, maar vooral dat er ook begeerte mag zijn om samen te komen, om samen te zingen, gezamenlijk te bidden, gezamenlijk te luisteren naar uw dierbaar woord. En heren, dat is toch altijd een voorrecht geweest en we hebben het misschien toch nooit zo beseft. En als het beseften, dan werd het toch ook wel een wonder, maar nu zal het toch wel groter wonder zijn als we toch weer samen mogen komen. Niets is gewoon en niets is vanzelfsprekend. Zeker niet uw bemoeienissen met een mensenkind, want dat is toch wat er gebeurt op de zondag. Dat is toch wat er geschiedt zondag aan zondag als u spreekt als uw woord verkondigd mag worden. Zoals de engel des Heren ook gesproken heeft op de berg Moria tot Abraham en Isaac. En namens God, zo mag ook vandaag toch weer het woord klinken namens u, maar u zelf bent het die komt en die spreekt. Wat een wonder, Heren, want u kunt er ook het zwijgen toe doen. Dat hebben we wel verdiend, dat hebben we ons wel waardig gemaakt. En dat we dat maar mogen beseffen. En dan wordt het zo groot dat u al zoveel wilde spreken. En dat we al zoveel naar de kerk konden gaan. Zoveel zondagen in ons leven. En schenk toch dat het weer terug mag keren, Heren. En nog eens met verlangen in het hart. En we kunnen David toch, als het goed is, verstaan als hij in de vreemde, ver van huis, verlangen kon in heimwee naar uw huis. Ook natuurlijk naar zijn eigen huis, maar vooral naar uw voorhoven. En dat hij placht heen te gaan met de schaar onder de feesthoudende menigte en nu in een land moest rondzwerven, de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon gewagen en ik roep van het klein gebergte u aan. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit en het gedruis der wateren loeit daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. En u hebt toch ook zo wonderlijk nog uitkomst willen geven, maar voordat er uitkomst was het geloof. Voordat er uitkomst was het geloof, maar de Heere zal uitkomst geven. Schenkt u, Heere, dat geloof als wij het vanmorgen over het geloof van Abraham en ook het geloof van Isaac gaan hebben, dan zal het toch wel duidelijk worden dat het een gave van u is. En wilt u dat dan ook vandaag werken in onze harten, Heere? En als we er geen vreemdeling van zijn, wil het dan ook versterken door uw Heilige Geest, die toch het zo nodig is om het woord toe te passen. En wij weten dat er een Heilige Geest is. Hij is uitgestort en wij hebben bij zijn uitstortingen zijn wonderlijke werk, het Pinksterdagen, stil mogen staan. En dat maakt deze laatste dagen, de dagen die voorafgaan aan uw wederkomst, Heer Jezus, toch tot hoopvolle dagen. Als u nu, na alles wat u gedaan hebt, Heer Jezus Christus, en daarna terugkeerde naar de hemel, moest wachten op een mens. Maar u gaat door met uw werk, en u doet dat door woord en geest. Wil u dat ook vandaag doen? Voor nu hier mogen zitten met een dertigtal, en het zal toch tot grote blijdschap zijn als we hier mogen zitten, al is het nog steeds leeg en kijken we om ons heen in een leeg kerkgebouw, en toch, of dat we nu thuis zitten, wel mee mogen luisteren en zien, en dan is dat ook weer een gave van u. Geef, Heere, dat het een goede zondag mag zijn, hier en overal, een hoogtijdag. Het is toch uw dag, ja, de andere dagen zijn ook uw dagen. Alles is van u, maar zeker toch ook de zondag. Dat is toch de dag des Heren, Heer Jezus Christus, waarop uw Vader u heeft opgewekt, waarin u ook in eigen kracht bent opgestaan. Het recht noemen we deze dag dan ook, niet de dag van ons, maar de dag van u. De dag des Heren, en laat dat verwachting mogen geven aan de prediker en aan de hoorder, en dat niet alleen hier in onze gemeente, maar overal binnen en buiten onze grenzen. We zien het vandaag de dag, we wisten het eigenlijk wel en we konden het ook wel weten, dat de vaste duisternis ook zo bezig is, en dat er zoveel verwarring is, en zoveel onzekerheid, zoveel nood in de wereld, en een zoeken van dingen die geen waarde hebben. en geen zoeken van u. En ook vandaag, terwijl u zo duidelijk spreekt, geldt het toch ook, er is niemand die God zoekt. O Heer, wat is toch ook een mens? Wil u daaraan gedenken dat er van ons uit geen verwachting is? En wilt u zelf opstaan, Heere, en werken en uw koninkrijk uitbreiden? En ook, ondanks het feit dat we niet als gemeente samen kunnen komen, dat het toch zo mag zijn dat niet de duivel een slag slaat, maar dat u laat zien, ondanks alles wat er gebeurt, dat u is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gedenk, Heere, aan de gehele gemeente zoals we samen gekomen zijn, hier in dit huis of in onze eigen woningen. En ook daar waar ziekte en zorg is, ontfermt u zich, Heere, ook in die omstandigheden. Omstandigheden van rouw en gemis, eenzaamheid, juist ook in deze dagen. Van het elkaar niet kunnen zien of bezoeken, of van een afstand alles zo vreemd. Gedenk met vertroostingen zoals u dat alleen maar kunt, Heere. En als gemeente willen we in het bijzonder dan voorbeden doen voor de pasgeboren Jonathan Boer, die nog in het Sophia ligt. Zo'n klein mensje. Och, ook als we stoer en sterk zijn, zijn we maar afhankelijk van u, hoor. Wat is het leven en wat is een mens? Maar ook zo'n klein kindje, Heere. En dan moeite met het ademhalen. Verschrikkelijk. Ontfermt u zich over dat lieve kind. Wil de middelen zegenen. Wil het kind sparen voor de ouders. En geven al wat nodig is. En ook het gebed van de gemeente, Heere. Wil dat aanhoren en verhoren. En uitkomst geven. En dat dit kind gespaard mag worden. Niet om 80 jaar te worden zonder u. Maar om u de Heere te mogen leren kennen, dienen en vrezen. Daar gaat het toch om, Heere. Ontfermt u zich ook over Hester Verbaas. Zegen haar, Heere, met de wetenschap. God in de hemel ziet mij, weet van mij af. En dan kunnen wij mensen ons machteloos voelen, we zijn het ook. Maar u bent toch niet machteloos. U staat toch alle middelen ten dienste en u hebt zelfs geen middel nodig om een mensenhart te bereiken, te vertroosten ook in deze zo moeilijke omstandigheden, Heere. Wil u genadig verhoren tot roem van uw heerlijke en grote naam? En zo willen wij dan een bekende geschiedenis overdenken. Geschiedenis van de beproeving van het geloof. En dat u dan daarin zo wonderlijk Abraham en ook Isaac geleid hebt. En wat wij van hen lezen, de positieve dingen van hen, de mooie dingen die we in hen tegenkomen, dat is allemaal van u, Heere. Dat is allemaal alleen van u. U hebt dat gewerkt in hun harten. De gewilligheid van Abraham. De gewilligheid van Isaac. Die geloofsgehoorzaamheid. Het geloof is niet uit de mens en de geloofsgehoorzaamheid is ook niet. Maar u hebt het wel gewerkt daar en u wilt het dus ook vandaag werken. De macht van het ongeloof en de ja-maars en de twijfels en de onzekerheden. U wilt het verbreken. En ook de aanvechtingen en de bestrijdingen die er toch menigvuldig kunnen zijn. Het ware geloof alleen wordt aangevallen, toch? Maar dat het ware geloof ook sterk mogen zijn om terug te vechten, als het ware, tegen de twijfel, tegen reuze wanhoop. En dat het geloof door uw genade mag overwinnen. En laat ons mogen zien waar het in deze geschiedenis eigenlijk om gaat. Om u. Ja, we hebben het over Abraham. Van Isaac zullen we nog wat zeggen. Van die ram die daar met zijn hoornen verstrikt was in de struiken. We zullen er allemaal wat van moeten zeggen, want uw woord zegt er ook wat van. Maar het gaat toch vooral om uw handelen. En om uw heilshandelen. En om de vervulling van een eens gegeven belofte. Dat die blijft staan. En gelukkig toch de mens die dat alleen over mag houden. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven, en dat we mogen zien dat uw kinderen, ondanks het feit dat ze vaak door de diepte heen moeten gaan, door veel beproevingen, verdrukkingen, dat ze toch de gelukkigste mensen zijn op aarde. Ook al op de aarde, als ze uw kind mogen zijn. Want het is toch zo, ze hebben een God in de hemel. En deze God, mogen ze wel eens zingen, is onze God. Eeuwiglijk en altoos. Heere, wil het onze weg nemen. Verzoen wat niet is naar uw heilige wil. Wilt u gedenken ook aan dominee Visser, die elders uw woord zal verkondigen vandaag. We hopen nog voor hem ook te vragen vandaag en zijn gezin. Maar wilt u hem ook sterken tot de arbeid vandaag. Geef ons genadig het ons en hoor ons gebed om Christus willen. Uit genade. Amen. Willen we nu de eredienst voortzetten en met elkaar zingen uit dezelfde psalm. Psalm 130, nu de versen 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord en ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. 3 en ook 4 uit psalm 130. Psalm die we straks gaan zingen is uit 119, vers 83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. 119, vers 83. Na de preek en boven de preek, liefde gemeente, hier en thuis, zetten wij woorden van onze tekst. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Moet toch altijd weer van God komen, hè? God zal zelf voor alles zorgen. We letten op vier dingen. Gods opdracht, zo onverwachts, hè, deze opdracht. Neem uw zoon, uw enige, Isaac, die gij lief hebt, ja, en offer hem. Dat is de opdracht. In de tweede plaats staan we stil bij de overleggingen van Abraham. Dat woord kennen we uit Hebreeën, dat Abraham aan het overleggen was. Het geloof overlegt ook. Overdenkt. Denkt over de dingen na. In de derde plaats letten we op Isaac. Ook wonderlijk zijn overgave. Isaacs overgave in de derde plaats. En de geschiedenis eindigt weer met God. God die sprak en een opdracht gaf, komt terug met een heerlijke belofte. Niet voor het eerst, maar hij komt toch weer terug in deze weg met een heerlijke heilsbelofte. En dan gaat het niet om Abraham eigenlijk, niet om Isaac, maar om wat God doet en gedaan heeft in en om Christus en wat hij ook vandaag nog doen wil, om zijnentwil, om zijn verbond, om zijn naam, uit genade en om zijn eeuwig welbehagen. Abraham hoort de stem van de Heere. Hij kent die stem. Het is geen onbekende die daar komt met een opdracht. Heel veel jaren daarvoor had hij die stem voor het eerst gehoord, toen hij nog woonde in Ur. Daar kwam de Heere al tot hem als de eerste, openbaarde zich aan hem en kwam ook gelijk met een opdracht. Niet met een belofte, met een opdracht. Dat hij moest gaan naar een land dat God hem wijzen zou. Een onbekend land. En hij is gegaan. De opdracht van de Heere, daar werd zijn hart voor ingewonnen. Hij ging dus niet met hangende schouders, onwillig. Nee, hij ging gewillig. Dat deed God toen al, naar het land dat God hem wijzen zou. Zijn in het land Kanaan aangekomen. En daar heeft de Heere rijke beloften uitgesproken. Niet één keer, maar meerdere malen. Dat hadden Abraham en Sarah beiden dan ook echt wel nodig. Om staande te blijven in zo'n vreemd land. Een belofte dat dat land nu het land van hun nageslacht zou zijn. De landbelofte. Daar bleef het niet bij. Dat was ook eigenlijk niet het allerbelangrijkste. Een stuk land, een stuk grond. Veel kinderen, ja, dat was ook weer niet het belangrijkste, hoewel de Heere ook dat beloofde. Zo talrijk als het zand dat aan de oever van de zee is, zal uw nageslacht zijn. Het belangrijkste was dat de Heere heil beloofde. In u, Abraham, zullen alle geslachten van de wereld, van de aarde, gezegend worden. Door de Zoon die komen zou, de beloofde, die heil zou verwerven, heil zou schenken. Dat is de belofte geweest. En Abraham heeft dat op den duur begrepen. En heeft die dag al gezien. De dag van Christus, zoals Christus zelf later zegt. Hè? Hij heeft mijn dag gezien. En hij is verblijd geweest. Dat gaf de Heere hem. De beproevingen bleven ook niet uit. Het geloof, het ware geloof, wordt altijd beproefd. Schijngeloof niet. Nee, het ware geloof wel. Want het geloof is goud. Het goud van Gods genade. Als er geloof is in het hart. En God wordt het hoogst verheerlijkt. Als dat goud schitteren mag. In al zijn schoonheid. En daar moet de Heere zelf ook weer voor zorgen. Daar bleef hij ook aanwezig. Totdat het genoeg was. Ja, ze zijn beproefd. Een beproeving valt voor het vlees niet mee. Nee, voor het vlees valt er niks mee. De zonde, ja. Daar voelt het vlees zich wel in thuis. Maar in zelfverloochening en een gehoorzamen van de Heere en een strijden tegen de zonde en een je overgeven aan God, ja, dat zijn genadegaven. Abraham heeft ook wel eens een eigen weg is ook wel eens een eigen weg ingeslagen. Ja, Sara gaf dat advies: zou je niet met Hagar trouwen? Andere wegen hebben ze ook wel gekend. Eigen wegen geven altijd een hoop narigheid. Dit is een weg, je zou zeggen dat geeft ook een hoop narigheid, maar het is niet zo. Het gaf geen narigheid. Een heerlijke uitkomst, een beproevingsweg geeft nooit narigheid. Eigen wegen wel. Maar beproevingswegen zijn wegen van God. En die wil God ook zegenen. God komt daar in mee. God geeft daar de kracht voor om het te dragen. En toen eindelijk was toch het kind gekomen. Abraham was 100 en Sara 90. De beloofde. Niet het kind dat eenmaal komen zou, maar het was alweer een garantie dat God ook die belofte zeker vervullen zou. En zo hebben zij het ook gezien. Dat zijn ze blij geweest met hun Isaac. Sara was 90 jaar. En dat was dan de zoon. Niet Ismaël, Isaac. In hem zou het zaad, het nageslacht, genoemd worden. Hij zou de drager van de belofte zijn, totdat hij gekomen zou zijn. Ja, die beloofd was. Christus Jezus. Abraham en Sara zijn natuurlijk ontzettend blij geweest. Dat blijkt ook wel uit de naam die ze hem gegeven hebben. God heeft onze lachen gemaakt. Ja, mag u dat ook wel eens doen, lachen? Ja, u vindt dat misschien een rare vraag. Toch niet, hè? Nee, toch niet. Abraham en Sara hebben gelachen. In heilige verwondering. Van blijdschap. Over Gods goedheid. Ja, waarom? Dat ze een kind hadden. Ja. Dat God waar gebleken is. Dat God betrouwbaar was. Dat je op God kon bouwen. Dat hij wat doet wat hij belooft. Daar hebben ze zich in verheugd. Om het heil dat God beloofd heeft en zou schenken. En dan nu komt deze stem weer terug. God spreekt. En Abraham weet wie dat zegt. Abraham weet wie dat zegt. Wat een opdracht. Neem uw enige zoon en offer hem. Ja, dat is natuurlijk iets heel wonderlijks als de Heere dat zegt. De Heere weet altijd wat hij doet en wat hij zegt. Mensen niet. De Heere wel. Maar wij kunnen de Heere soms wel eens gelijk schakelen met een mens. En dat we denken, hoe kan de Heere dat nou doen? Hoe kan de Heere dat nou zeggen? Dan kunnen we soms tot beschuldigingen komen, tot aanklachten. De hemel aanklagen. God verdenken. Dat is God dus, als het ware, als God naar beneden halen, alsof hij als ons zou zijn. Moeilijk is het wel. Natuurlijk. Ik denk dat Isaac, een jongen nog, onderweg wel eens af en toe gehuppeld heeft. Blij was in ieder geval, mocht met pa op stap. Abraham niet. Nee. Een beproevingsweg leg je niet al huppelend af. Dat komt pas na de beproeving. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd als zij hun wens verkrijgen. Maar een kruis is een kruis. En een beproeving, een beproeving. En een diepe weg, een diepe weg. De Heere zegt niet waarom hij dit doet. Maar het wonderlijke is, Abraham vraagt ook niet waarom God dit doet. En waar zou dat door komen, denkt u? Dat komt omdat hij God heeft leren kennen. Ik denk dat het geloof door Abraham terstond is beoefend. Het werd bestreden, het was ook heel erg moeilijk, maar dat geloof, dat kijkt namelijk niet naar het moment, dat doen we wel gauw, of zijn druk met de toekomst, en dan kunnen we soms zo heel wat op onze nek halen. Een mens lijkt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Maar wat mag Abraham doen na deze opdracht? Terugzien wie de Heere is. Want de woorden die van deze vroege morgen, is misschien nog nacht, gesproken worden tot Abraham, zijn de woorden van God die al eerder gesproken heeft en die hem dit kind gegeven heeft. Het is ook vandaag nog voor een aangevochten geloof het medicijn. Terugdenken aan wat de Heere gedaan heeft. Terugdenken aan wie hij is. Gods woord onderzoeken. En dan gaat het in Gods woord niet om wat de Heere gedaan heeft en wat hij was, maar wie hij werkelijk is. En dat kan rust geven in de grootste beproevingen. Wie is het die dit zegt? God is geen God die plaagt. Nee, hij kan wel beproeven, maar plagen, nee. Dat is ook weer iets typisch menselijk. Plagen, hè? Dat doet God niet. Nee. Hij stelt hem wel op de proef. Verzocht staat er, dat betekent hij beproefde hem. Geen waarom. Mag een mens niet vragen waarom dan? Jazeker, dat mag een mens wel doen. Als hij het maar doet op zijn knieën. En in eerbied. En in de wetenschap dat God, God is. En ik maar een mens. Een zondig mens. Een klein mens. Met een verduisterd verstand. En dat Gods wegen hoger zijn. Dat betekent dat ik er niet bij kan. Maar ook betekent het dat Gods wegen goed zijn. Volmaakt, heilig. En dan geeft het geloof rust. Het geloof zegt dus niet, oh, dat doe ik wel even. Of het is daar en daarom natuurlijk dat God dat doet, dat weet het geloof, die gelovigen allemaal niet. Dat wist Abraham niet hoe dat af zou lopen, deze geschiedenis. Wij wel, hij niet, nee, hij niet. God spreekt duidelijk en hij blijft erbij. En Abraham gaat. Nu, we zien hem op weg gaan. Isaac wakker gemaakt, die wil graag mee natuurlijk. Er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, zou hij niks tegen Sarah gezegd hebben? Weet ik niet, de Bijbel zwijgt erover. Ja, laten wij het dan ook maar doen. Maar het zou een verhindering geweest kunnen zijn als Abraham Sarah ook deelgenoot had gemaakt. Abraham loog ook niet. Nu niet, als hij zegt, ik ga een offer brengen om God te aanbidden. Dan liegt hij niet. Hij liegt ook niet als Isaac straks de vraag stelt. Nee. Maar het was misschien toch beter om het voor zichzelf te houden. Hij zegt ook niet tegen de knechten wat het doel is. En neemt twee van zijn knechten mee, een ezel, en die ezel draagt het hout. Daar gaan ze. U denkt er wel eens aan hoe Abraham die dagen doorgebracht heeft, want dat was niet zomaar een uurtje lopen. Ze hebben er wel een dag of twee, drie over gedaan, overnachtingen erbij. En ja, ja, als iets duurt, als iets langer duurt, voor ons gauw al te lang, dan zijn er wel gevaren aan verbonden. De duivel is er ook nog, die het ware geloof altijd aanvalt, Gods kind altijd bestrijdt. Die zullen er wellicht ook geweest zijn. Wel nu, wij gaan het hebben over Abrahams overleggingen. Hij wist dat dit zou gebeuren. Hij moest naar Moria, naar een berg die God hem aanwijzen zou. Daar zou hij een altaar bouwen. En daar moest zijn zoon Isaac dan opgelegd worden. En hij had daarvoor dan ook het mes meegenomen. Dat mes heeft hij natuurlijk heel de weg voelen zitten ergens. Hè? Dacht je van niet? Denk het wel. Dat mes, hè? Ja. En hij wist dat dit Gods wil was. Hij moest zijn eigen vlees en bloed doden. Maar daar stopten de overleggingen van vader Abraham niet. De Hebreeapostel zegt dat hij die de belofte ontvangen had, dat wordt nog eens onderstreept, dan zie je Abraham, de beloftedrager. Isaac, waarin de Heere gezien heeft dat hij zijn belofte vervult. Daar zie je Abraham overleggen dat God toch ook machtig was om zijn dode Isaac weer terug te geven. Dat heeft hij overlegd. Daar dacht hij aan. Dat waren de overpeinzingen van zijn beproefde ziel. En wat is dat? Dat is toch ook geloof? Dat is toch ook geloof? Er is toch geloof voor nodig om als je je geliefde begraaft, je kijkt nog eens in dat diepe graf en je ziet die kist nog even liggen. Dat je mag geloven in de wederopstanding van het lichaam, dat is toch eigenlijk onmogelijk als je die kisten ziet liggen en straks die steen daarop. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. Ja, het geloof is iets wonderlijks. Je hebt het geloof nodig in het wonder. Dat is nodig en de weg tot de zaligheid. Dus dat overdacht Abraham. Hè? God is machtig En waarom moest God dan zijn zoon weer teruggeven uit het in het leven? Ja, dat moest God. Want Isaac was de beloofde. En één ding stond vast, de belofte Gods. Isaac, nou nog een jongen, zou vader worden. Dat had God bepaald. En daar hield Abraham zich aan vast. Ondanks de dood. Ondanks die hele diepe weg. Dat mes. Maar God had het beloofd. En van dat geloof getuigt hij ook als ze aangekomen zijn aan de voet van de berg. En dan zegt Abraham tegen zijn twee knechten: jullie moeten hier blijven bij de ezel. Die gaat ook niet mee. Hout werd eraf gehaald. En Isaac werd als het ware de lastdrager. Die moest het hout dragen. Ja, de berg op. En dan zegt Abraham: blijf hier, totdat de jongen en ik aanbeden zullen hebben en wij tot u teruggekeerd zullen zijn. Dat is gelijk iets dat heel erg opvalt, hè? Ja, die knechten niet hoor, het viel ze helemaal niet op dat hij dat zei. Nee, en Isaac eigenlijk ook niet. Nee, we gaan naar boven en dan komen we weer terug. Isaac, het viel Isaac ook niet op. Abraham zegt het. Die gelooft het dus. Ja? Ziet u het geloof van Abraham? En moet u niet zeggen: oh Abraham, ben je toch een groot man? Nee, dat geeft God, hè? Ja, het geloof is uit God. Nooit uit een mens. Je moet niet zeggen: ach Abraham toch, ach Abraham toch. We hebben toch zoveel meelijden met die man. God is bij hem. Want hij gelooft. Dat is Gods aanwezigheid. God is erbij. En daarom is het geen wens. Of een of andere hoop dat hij zegt: ja, het zal toch wel zo gaan. Hij weet het zeker. Maar het zal voor zijn gevoel wel door de dood heen gaan. Want dat heeft hij overlegd. Dat God bij macht was hem ook uit de dood weten te brengen. Ja, dat geloof, hè. U hebt het ook wel geleerd misschien dat het niet uit jezelf is. En dat je het niet zomaar ergens opdiepen kunt. Toch, die mensen die altijd kunnen geloven. Ja, waar geloven ze dan eigenlijk in? Je moet leren geloven in het onmogelijke. En dat is op zichzelf onmogelijk. Ja, geloven in het onmogelijke is onmogelijk. Als God het geeft, dan wordt het mogelijk. Ja, en dan kun je zelfs zo ver komen dat je geloven mag dat ook jij nog zalig kunt worden. Dat wordt echt onmogelijk aan jouw kant. Wat is het geloof? Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Dat was het thema waar God mee terugkwam altijd weer in het leven van Abraham. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? En Abraham lachte in het geloof. Zou iets voor de Heere onmogelijk zijn? Zit u misschien ook met onmogelijkheden? Dat het heel anders gaat als dat u ook gedacht had. Maar zelfs ook anders dan dat u meende dat de Heere u beloofd had. Dat kan strijd opleveren, ja. Grote strijd. En daarom hebben we nodig dat we overdenken en overleggen. Mediteren. Ik zal denken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken en in plaats van bittere klacht daarvan spreken, dag en nacht. Dat doet Abraham hier. Wij komen, wij gaan naar boven, zeg je tegen die knechten, en we komen terug. Ondertussen weet Isaac nog van niets. Dat is de derde gedachte, Isaac, Isaacs overgave. Ja, misschien had hij wel gedacht heeft, want hij was wel eens met zijn vader mee geweest natuurlijk, om de Heer een offer te brengen. En dan nam vader iets mee van de kudde. Nu was dat niet zo, maar het was ook een lange reis. Misschien zou vader wel iets kopen onderweg. Misschien dat hij zoiets overlegd heeft, dat weten we allemaal niet. Misschien dat hij toch wel even een gedachte heeft gehad. Maar hij had het niet uitgesproken. Maar als ze dan zo beiden tezamen die berg op gaan. En wat is die berg opeens hoog, hè? Ja, wat is die berg opeens hoog? Als ze dan beiden die berg op gaan. En Isaac loopt natuurlijk vooruit, die is nog maar 17 jaar. Abraham wat langzamer. Die is 117. Dan staat Isaac opeens stil. En dan komt de vraag. De vraag waar Abraham al wel op gerekend heeft. Ja. De vraag. Pa. Het hout. U hebt het spul bij u om straks vuur te maken. Het mes hebt u. Ik heb het mes ook gezien. Ja. Maar het lam. We hebben geen lam. Daar was de vraag. Abraham kon erop rekenen. Je kunt op sommige dingen rekenen, die kun je aanzien komen. En misschien heeft hij dan ook wel gedacht, wat zal ik dan antwoorden? Het is weer een geloofsantwoord. Sterker nog, Abraham wordt hier profeet. Profeet. Hij gaat iets profeteren. Ja. Zo dichtbij is God. Het licht gaat op over deze geschiedenis. En dan zegt vader Abraham niet tegen Isaac, jij moet het zijn, jongen. Nee. Nee, nog niet. Nee. Maar eerst dit. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Abraham weet niet van die ram. Nee. Hij weet alleen van God. Hij weet ook niet hoe Isaac zal zijn. Maar toch, wist u, ook Isaac wist al veel. Ja, wist al heel veel van de Heer. Hij had natuurlijk in zijn jonge jaren als kleuter niet zo door dat hij wel een heel oude vader en moeder had. Maar goed, dat is natuurlijk op een gegeven moment wel duidelijk geworden. Maar vader en moeder hebben hem ook verteld. Dat moeten vader en moeder dan ook doen, hè? De grote dingen die God gedaan heeft moeten doorverteld worden. Vader en moeder worden geroepen om voorlichting te geven. Ook vooral op geestelijk gebied. Hè? Wie God is. Wie wij zijn. Waarom we geschapen zijn. Waarom we leven. Waar we heen gaan. Dat moeten vader en moeder doen. Dat hebben vader en moeder van Isaac ook gedaan. Die hadden zoveel mooie dingen te vertellen. O jongen, we hebben toch zo lang op je gewacht. De Heer had je beloofd. Ja. Maar je kwam maar niet. Nou, we kunnen ze allemaal niet vertellen. Ook van hun eigen wegen en ongeloof. Ja, en dat de Heer toen bijzonder op bezoek gekomen was. En toen gezegd had met twee engelen. Er waren drie mannen. Ja, niet zomaar mannen hoor. Ja. Het was een bezoek uit de hemel. En die hadden gezegd, volgend jaar Ja, zijn moeder Sara beschaamd, jongen. Ik schoot in de lach. Want, ja, je bent nou al groot, je snapt dat wel. Ik kon geen kinderen meer krijgen, jongen. Nee, kon niet meer. Het was voorbij. Ik was 89 toen de Heere dat zei. Ja, ik ben wel bestraft, hoor. Waarom lacht Sara, hoorde ik opeens. Oh, de Heer had het natuurlijk weer gehoord. Ja, de Heer hoort alles, hoor, jongen. Volgend jaar, zei de Heer. En je bent geboren toen ik 90 was. En je vader 100. We waren zo blij met je. We waren zo blij met God. We waren zo blij met het wonder dat God nog van ons afweet. In dit vreemde land, met al die Kanaanieten om ons heen. Al die wereldse mensen die van God nog gebod weten. Maar God heeft ons opgezocht en een rijke belofte gegeven. En Isaac. Op een nacht moest vader naar buiten. En hij moest naar boven kijken. Ja, ja, zei vader. Ja, dat weet ik nog heel goed, hoor. Ik moest naar boven kijken. En ik zag er al die sterren, hè. Ja, en de Heere zei: tel die sterren eens, Abraham. Als je ze tellen kan. Ik kon het natuurlijk niet. Ja, zei Isaac, ja. Ja, dat begrijp ik. Wie kan nu de sterren tellen? Zo talrijk zal je nageslacht zijn. Isaac, jij wordt ook vader. Ze leefden door het geloof, die mensen. God liet ze leven. En hij schenkt daarom geloof. Dat wist Isaac ook allemaal. En daarom is het misschien helemaal niet zo heel erg moeilijk geweest. Toen Abraham zeggen moest, Isaac, we zijn er, hoor. Moet even wat tegen je zeggen. God heeft gezegd tegen mij dat jij het offerlam moet zijn. Ja. Isaac. Ja, hij kan natuurlijk wegrennen naar beneden toe, naar die knechten toe. Dat wil hij natuurlijk niet. Hij had het mes ook wel gezien. En Gods kinderen, zijn die niet bang voor een mes of een leeuw of een vurige oven? Ja hoor, zijn ze echt bang voor. Ze hebben echt de Heere nodig daarin. Nee, hij liep niet weg. Abraham heeft het gezegd tegen de beloftedrager. Jij moet sterven. En heeft Abraham dan gezwegen van zijn geloof, denkt u? Wist u dat dat niet kan? Nee, wist u dat dat niet kan? Als het geloof gelooft, dan kun je niet zwijgen. Dat kan niet. Nee, dat is onmogelijk. Dan laat de Heer je dat geloof belijden. Ik weet zeker dat Abraham dat gedaan heeft met Isaac. Want het is helemaal niet uit een mens om op zo'n altaar te gaan liggen en te zeggen, nou snij maar in mijn keel. Nee, dat is niet van een mens. Daar vecht een mens tegen, dat wil een mens niet, dat is tegen je natuur. Het is ook onnatuurlijk allemaal, maar er gebeurt hier niets onnatuurlijks. Allemaal bovennatuurlijke dingen gebeuren hier. Geestelijke dingen. Allemaal geestelijke dingen gebeuren daar op die berg Moria. Omdat Isaac nu gaat liggen is niet omdat het nou eenmaal zo'n meegaande jongen is, weet je wel, die altijd alles goed vindt. Dat is hier niet het geval. Dat stopt op een gegeven moment, al ben je nog zo meegaand. Maar het is het geloof geweest. Ook bij Isaac. Anders ga je niet liggen, hoor. Echt niet. Ook al hou je nog zoveel van je vader. Maar je houdt niet van het mes. En de dood, daar houd je ook niet van. Nee, dat is echt geloof geweest. En weet je, waar kan het geloof zich dan aan vasthouden? Isaac ging liggen, maar het beloftewoord van de Heere, dat bleef staan. Grijpt u? Ja, hou vast in leven en in sterven, ook als mijn stervensuur komt. Wat is het dan gelukkig als je je ergens aan vasthouden kunt? Ja, aan de hand van je vrouw misschien. Ja, heel fijn. Er zijn er gestorven in grote eenzaamheid de laatste maanden. Konden zich nergens aan vasthouden. Niemand van de familie erbij. Nou. Maar och, als je nou geen God hebt, dan ben je helemaal alleen. En dat was met Isaac niet het geval. Daarom kon hij gaan liggen. Ja. En dan, gelukkig die zich mag overgeven. Wat is dat moeilijk, hè? Nou ja, moeilijk, dat kan een mens gewoon niet. Maar door het geloof vermag je alle dingen. Door Christus die kracht geeft. En Abraham nam het mes. En toen kwam die stem weer. En ze wisten allebei wie dat was. Nee, er was geen derde bij gekomen die het schouwspel gadesloeg en dacht, wat gebeurt daar, en die in wou grijpen. Nee, het was de stem van God. God volgt zijn kinderen elke stap. Zeker in de beproevingswegen is God erbij en komt hij nooit te laat. Toen was er een stem, Abraham, Abraham. En twee paar oren spitsten zich. Doe de jongen geen kwaad. Nee, het hoefde niet door te gaan. Nu weet ik, zei de Heere. Wist de Heere dat dan niet? Kon hij toch tevoren ook al weten hoe dat zou gaan? Ja, maar nu is gebleken dat fijne goud van het geloof. Nu is duidelijk gebleken dat je op mij alleen wilt verlaten. En dat verblijdt de Vader in de hemel toch zo, als een zondaar zich onvoorwaardelijk overgeeft en hoopt op zijn woord. En dat alleen, maar dat is ook alles, vasthoudt. Dat eert God. Daar gaat hij ook op aan. Psalmen zingen na de nacht, op de heerlijke morgen. Ja, dat is goed. Maar God leert ze zingen in de nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. En mijn hart wat we ook mogen treffen. Tot de God mijn levens heffen. En dan is er weer wat rumoer. Isaac is van het altaar gegaan. Blij natuurlijk. Tuurlijk. Vanzelfsprekend. Abraham ook. Ontzettend blij. Hij kreeg zijn zoon weer terug. Bij gelijkenis, als het ware. Hij had hem eigenlijk al geofferd in zijn gedachten. Ja, maar hij zou het ook echt gedaan hebben. Ja. Als God er niet tussen gekomen was. Maar God kwam er tussen. Nee. En waarom? Waarom vroeg God nu niet om het offer? Daar heb je onze tekst. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, zei Abraham tegen zijn zoon. God is de God die niet allereerst een offer vraagt, maar een offer geeft. Dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap, ook vandaag. voor een arm verloren zondaar. Let erop wat God doet. Hij geeft. Hij geeft. En ja, in alle godsdiensten moet je geven. Jij moet het doen. Jij moet je best doen. Jij moet dit, jij moet dat, vooral niet. En dan kom je er, misschien wel. Maar in de christelijke godsdienst is het anders. God geeft. En hij zorgt voor het offer. Isaac hoeft niet te sterven. Er zal een ander sterven. Voor hem. En dat wordt uitgedrukt in dat ram. Dat zien ze daar. Dat is natuurlijk niet toevallig dat het ram daar zo opeens. Een schaap alleen. Toch? Vreemd is dat eigenlijk. Ja, dat was misschien al uren aan het dwalen, dat schaap. Dat is een schaap, toch? Dwaalziek. En die was daar terechtgekomen. En God bestuurde ook dat schaap. Ja, God bestuurde ook. Daar wist dat schaap natuurlijk niks van. Abraham en Isaac wisten er ook niks van dat dat allemaal aan de gang was. Dat er een schaap een beetje aan het rondsnuffelen was. En toen op een gegeven moment met zijn hoornen vastraakte in de struiken. Die ze probeerde los te rukken. Het was allemaal van God. Ja. Als het gaat over de voorzienigheid. Dat woordje voorzienigheid dat we kennen komt ook uit deze geschiedenis. God zal voorzien. Hij zorgt. Hij zorgt voor een schaap. Nou, Abraham had heel geen moeite om dat dier te pakken hoor. Ja. En ze hebben het allebei naar het altaar gedragen. Dat stond er nog, hè? Ja. Toen dat beest erop gelegd. En toen kwam dat mes, hè? Ja. Vreselijke mes. En dat dier werd gedood. En zijn bloed vloeide op dat altaar en op de grond. En Abraham keek toe. En Isaac keek toe. En toen kwam weer die heerlijke stem van God. Als muziek. God spreekt. Nu het offer gebracht is. Nu hij zelf voor het offer zorgt. Spreekt hij van een heerlijke belofte. De oude beloften worden weer herhaald. God zegt het nog een keer. En dat hadden ze nou allebei zo nodig, hè? Abraham en Isaac hadden dat zo nodig, dat die belofte weer herhaald werd. En dat de Heer nu zegt, ook nog daarom dat je dit gedaan hebt, daarom. Ja, ja, het geloof wordt nog beloond ook. Dat is ook zo wonderlijk, hè? Het geloof is een gave van God, maar God beloont het ook. Ja, net zoals het ongeloof. Dat betaalt ook loon uit, de dood. Het geloof, dat beloont God met het leven. Dat noemen wij de rechtvaardiging. De rechtvaardigmaking door het geloof. Dan neemt God je aan tot zijn kind. Dan moet je van jezelf zeggen dat je boos en verdorven bent en tot alle boosheid geneigd. Dan moet je dat voor God belijden en dat is niet... Dat gaat niet buiten het geloven, maar dat is ook het geloven. Geloofsbelijdenis, dat Heere, ik heb de dood verdiend. Dat is een geloofsbelijdenis, hè? Ja. Maar nu het wonder, hè? Ik hoef niet te sterven. En dat is allemaal vanwege die heilsbelofte. Maar wat belooft God eigenlijk? Ja, nog eens, een kind. Het kind. Zijn kind. Zijn zoon. Zijn eigen zoon. En we kunnen bij de gewilligheid van Isaac ook wel denken aan de gewilligheid van de Heer Jezus. Ja, dat is goed, dat is een mooi beeld, hè? Ja. Maar het beeld is eigenlijk die ram die in de plaats van Isaac sterft. Het gaat om die ander die in de plaats van zondaren sterft. Het gaat om hem. En dat wordt nu door de Heere belooft. God zal zichzelf het lam ten brandoffer voorzien. Het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Daar zorgt God nou zelf voor. Dat is toch niet te begrijpen dat God zelf voor een weg van ontkoming zorgt. Dat wordt dan ook zo'n ontzaggelijk groot wonder. dat ook wel eens aan het avondmaal echt zo ervaren mag worden. Hè? Kan u er ook zo naar verlangen? Ach, wat is dat lang geleden, hè, het avondmaal. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood moest sterven. Ja. Hij voor mij, dat anders ik. Hè. Ja. De Heer schenkt ontkoming. Maar die ander, dat lam, moest dan wel sterven. Want het heil dat God belooft, dat is het laatste wat een mens verdiend heeft. En daar eindigen we dan mee. Het is groot als je iets krijgt, hè? Bijvoorbeeld je salaris. Je hebt er wel voor gewerkt, maar het is toch fijn als je daarvoor geld krijgt, hè? Ja. Het is ook fijn als je iets zomaar krijgt. Denk vaak aan de studententijd. Als er dan een envelop in de bus lag met geld, nou, dat was maar niet fijn. Ja, dat kregen we dan zomaar, hè? Ja. Maar weet je, het is nog wonderlijker als je iets krijgt wat je niet verdiend hebt. Of om het zo maar eens te zeggen, als je iets krijgt terwijl je het tegenovergestelde verdiend hebt. De dood, hè? Ja. En zie, wij houden allemaal veel van Abraham, maar we houden heel veel van Isaac, hè? Ja, toch? Maar dat betekent niet dat de Heer Jezus zijn leven gegeven heeft voor lieve mensen, hoor. Nee, voor zondaren, ja. Voor zondaren. En daarom is het toch goed dat we later ook nog weer eens iets van Isaac lezen. Dat we zeggen, ja, het was toch ook een zondig mens. Het was geen engel. God heeft de Heer heeft zichzelf niet gegeven op het kruis van Golgotha. Op diezelfde plek, notabene daar. Bij Moria, waar de tempel zou staan en waar straks Golgotha zou zijn. Hij heeft zijn leven niet gegeven voor engeltjes. Maar voor zondaren, hè. Ja, voor zondaren. Dat is het grote waar we steeds maar aan moeten denken. Nee, want daarom ook, ja, de Bijbel verzwijgt het gewoon niet wat er gebeurd is. Ja, Isaac die is later inderdaad vader geworden. Ook, hij is ook eigen wegen soms gegaan, net als zijn vader ook. Dat hij zei tegen Rebecca, zijn vrouw, zeg maar dat je mijn zuster bent, hoor. Dat is hetzelfde als zijn vader. Ja, ook een eigen weg bracht hem ook weer in moeilijkheden. Een eigen weg brengt je altijd in moeilijkheden. En toen kregen ze twee kinderen en had de Heere gezegd, de oudste zal de jongste dienen, de meerdere zal de mindere dienen. Ezer was de oudste en was toch niet de lijn die God aanhield naar het beloofde kind toe, dat zou via Jacob gaan. En Isaac was het daar niet mee eens, nee. Hij was er niet mee eens. Hij dacht Esau. Hij hield veel van Esau. Misschien ook wel wat van Jacob. Maar ja, wat dat geweest is. Goed, dan gaan we nou verder niet op in. Dat is weer een geschiedenis apart. Maar dat heeft toch wel heel veel problemen opgeleverd. Dat Isaac daar aan vasthield. Hè? Ja. Dat hij Esau voortrok. En toen hij zei van ik weet de dag van mijn dood niet. Maak mij een wildbraads, mijn zoon. En dan dat ik bij. Dan moet je bij me komen dat ik je zegene. Eer dat ik sterf. Ja, ja, maar Isaac, je hebt toch nog een zoon? En jij weet wat God gezegd heeft. Ja. En waarom doe je dan zo? Allerlei moeilijkheden. Op een gegeven moment is Jacob op de vlucht. Esau loopt met moordplannen rond. Rebecca zit te mokken in haar tent. Wat is het toch allemaal ingewikkeld en moeilijk geworden. Dan die vrouwen van Esau. Die waren ook zulke vreselijke mensen in de tent. Goddeloze vrouwen. En Isaac ligt daar maar in zijn eenzaamheid. In zijn blindheid. Weet je wat Gods kinderen moeten leren? En dat is een levensles ook, hè. Dat God zijn woord wel waar maakt, hoor. Die belofte die blijft staan, hè. En dat God zijn genade zal bewijzen. Dat God zijn woord zal vervullen. En al zijn welbehagen doen. Maar je hebt het zo verschrikkelijk verzondigd. Je hebt het zo verdorven. Je wordt zo onwaardig. En dat maakt het wonder nou zo groot. En nou gaan we ook zien waarom Christus sterven moest. Hij wel. Het Lam Gods. Die ook zo gewillig ging. Uit liefde tot zijn vader. Uit liefde tot zondaren ook nog eens. Waarom hij sterven moest. Dat was het recht van God. Het recht van God. Die zondaren zalig maakt. En daarom moest Christus de dood in. Maar ook hij is opgewekt. Dat moest ook. De dood kon hem niet vasthouden. En waarom niet? Omdat hij betaald had. Volkomen. En voor eeuwig, voor altijd betaald had. Daarom mocht hij ook opstaan. Is opgevaren ten hemel. En zit aan de rechterhand van God. En over dat wonder van het kerkelijke jaar dat achter ons ligt van kerst, advent moeten we zeggen, tot en met Pinksteren, zullen we het dan vanavond nog even hebben. Maar het is wel zo, God gaat naar zijn doel en dat is de verheerlijking van zijn naam. Zondaren worden zalig in de weg van het wonder. En daarom ook, we nemen afscheid van Isaac, ook als oude man, en zeggen, zing gij maar luid en hoog. Van vrije gunst, die eeuwig God bewoog. Amen.
Wat u ons schonk deze morgen. En het was toch ook weer zo'n blijdschap voor de prediker dat er ook weer mensen in de kerk zijn. En dan is alles toch nog weer afhankelijk van uw zegen, zoals we ook wel hebben ervaren als er geen mensen in de kerk zitten of een enkeling. Maar toch is dat weer wat blijdschap geeft. En zo hoort het eigenlijk ook en zo is het toch ook. En dat wil u toch ook, Heere. O, wil het dan uit genade weer schenken dat we met z'n allen mogen opgaan en uw woord mogen horen. Gedenk ons verder deze dag. Geef ons om momenten om ook te overleggen, te overpeinzen, te overdenken wat uw woord vanmorgen tot ons zei. En dat het allerheiligst geloof in onze harten gewerkt en ook versterkt mag worden om uw grote naams willen. We zijn er zelf zo goed mee en het is tot de eer van uw grote naam. Verzoen het onze en hoor ons bidden nog. Uit genade, om Jezus wil. Amen. De slotzang is dan het achtste vers van 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Zegen des Heren. Hier vertegenwoordigd of in uw woningen, liefde gemeente, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troost en de leiding van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Dank u. Thank you.